Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 18. En daarvan de verzen 8 en 9. Hun zijt gij goed, die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. En wat er verder volgt in de verzen 8 en 9 van Psalm 18. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van vraag en antwoord 84 van zondag 31. Wij noemden u zondag 31, vraag en antwoord 84. En ook zondag 39. Zondag 39. Eerst zondag 31, vraag en antwoord 84. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten? Antwoord. Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun, zo dikwijls als ze de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen, alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Zondag 39. Wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Amen. Zingen wij samen als antwoord op deze belijdenis Psalm 34 en daarvan het zesde vers. openen de Heilige Schrift in 1 Petrus 5. Wij noemen u 1 Petrus 5. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwerkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. De God nu, aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat we een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon, groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte 1 Petrus 5, de versen 5 en 6. Daar lezen wij onze tekstwoorden. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, onze ogen zijn op u geslagen. Van wie toch alleen onze hulp kan komen. Onze hulp in het spreken en in het luisteren. We kunnen het beide niet zonder u. Zo heeft u het uw kerk geleerd. Zonder mij kunt gij niets doen. En wij strekken onze handen uit tot u. En we bidden u eerbiedig, Heere, ontferm u over ons. Mag het woord dat gepredikt staat te worden voor ons het brood van het leven zijn of worden. Als we er nog nooit van hebben gegeten, mogen we ons vanavond dan te goed doen aan dat wat u uitdeelt. En mogen wij als uw dienaar een uitdeler zijn van de menigerlei genade Gods, zonder aanziens des persoons, zoals uw discipelen rondgingen met het brood en de visjes die door u gezegend werden, en 5000 mensen op eenmaal werden gespijzigd. Bij u is immers een volheid van genade. En mogen het vanavond bemerken, uit zijn volheid, op en onder de kansel, hebben wij ook ontvangen genade. Voor genade. De ene genade stapelde zich op na de andere. Genade. Dat is onverdiend. Of als we zien op onszelf, Heer, dan moet u ons voorbij gaan. Dan gaan we met lege harten naar huis. Maar gelukkig. Gelukkig dat u ons vanavond gegroet hebt. U wilde ons groeten. En de eerste woorden die u tot ons sprak waren: genade zij u en vrede. En u verbond er uw naam aan. De naam van de drie-enige God. Van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Opdat wij maar niet zouden twijfelen aan de waarachtigheid van uw getuigenis. U zegt het van uzelf: ik ben de getrouwe getuige. En zult u dan zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken: Heere, kom over en help ons in spreken en in luisteren. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Dat zij die nog onbekeerd voortleven, tot geloof en bekering mogen komen. Zij die van verre staan, maar niet durven geloven, dat de genade ook voor hen bestemd is naderbij brengen. O, laat ze de lege handen maar open doen. Laat ze de mond maar wijd open doen. Opdat u hem zal vervullen met het vette van uw huis en het heilige van uw paleis. En mogen uw kinderen zich verlustigen in de nabijheid van hun koning. Het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Heere, dat zo uw naam verheerlijkt worden en de gemeente met de buit naar huis zou mogen gaan, is onze hartelijke wens en bede. Wees ook met hen die met ons verbonden zijn, thuis of in de tehuizen, of wellicht nog op een later tijdstip de prediking mogen horen. Bedien ze uit uw woning om Jezus wil. Amen. Gemeente, u en jij worden van harte uitgenodigd voor het bezinningsuur op de viering van het heiligavondmaal op woensdag 26 februari om 8:00 in Rehoboth. Voorafgaande aan het bezinningsuur is er censuur amorum vanaf 7:30 eveneens in Rehoboth. Dit zo de Heere wil en wij leven. U mag uw gaven geven. De eerste collect is bestemd voor de kerk. En de tweede voor het onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen. En wij gaan samen zingen van Psalm 25. Het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En het vierde vers. Zere goedheid kent geen palen, dat wil zeggen geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onder de wijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En dan dat prachtige vers: wie heeft lust de Heere te vrezen, het Allerhoogste en even goed als het zesde vers. De versen 3, 4 en 6 van Psalm 25. gemeente, onze tekstwoorden beginnen met een opdracht aan onze jongeren. Ik ben zo blij dat jullie met zoveel in de kerk zijn vanavond. Kinderen, jongeren, een boodschap voor jullie allemaal, want het gaat hier om de jeugd tot 30 jaar. Dat blijkt uit de grondtekst. Het woord dat hier gebruikt wordt, heeft die betekenis in zich. Een hele brede groep van jongeren dus. En wat is nu de boodschap van Petrus aan de jeugd van de gemeente? Wel deze: wees aan de ouden, zo staat in onze tekst, of ouderen onderdanig. En dan bedoelt Petrus in de eerste plaats de oudsten, zeg maar de ouderlingen. Wees onderdanig aan de ouderlingen. Maar het betekent ook: wees onderdanig aan degenen die ouder zijn. Ouderen hebben nu eenmaal een zekere autoriteit, gezag, vanwege hun levenservaring en ook vanwege hun levenswijsheid. En nu komt dat woord onderdanig misschien voor ons wat beladen over, maar we moeten de bedoeling van dit woord goed begrijpen. Allereerst heeft het de betekenis in zich van respect hebben voor degene die over je gesteld zijn. Denk maar aan het 5e gebod in de heilige wet van de Heer: eert uw vader en uw moeder. En eren betekent dan vanuit het Hebreeuws dat je je ouders het gewicht moet toekennen dat ze waard zijn. Eren betekent ook gehoorzaam zijn aan je ouders, dat je je aan hun leiding zult onderwerpen. En bij de uitleg van het 5e gebod door de opstellers van de Heidelberger Catechismus, vandaar dat we die ook als belijdenis hebben gekozen vanavond, wordt dat eert uw vader en uw moeder ook breder uitgelegd dan met het oog op de ouders alleen. Als er wordt gevraagd in zondag 39, wat wil het 5e gebod? Dan is het antwoord dat ik mijn vader en moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. Nou, dat is nou precies waar het bij het onderdanig zijn over gaat. Je ouders en allen die over je gesteld zijn, en denk dan maar aan de juffrouw in de klas of de leraar op school, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En vanuit die levenshouding dus, vanuit het respect voor degene die over je gesteld is, en vanuit de liefde en de trouw, gehoorzaam zijn zoals het hoort aan hun leer, dus aan dat wat ze je willen leren, maar ook aan hun straf als je niet luistert. De kinderen kennen allemaal de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. Hij gaat met zijn ouders naar het paasfeest in Jeruzalem. Daar wordt een weekfeest gevierd, het paasfeest, en dan keren de ouders van Jezus terug naar Nazareth. Met al die feestgangers, al die pelgrims die daar geweest zijn om het paascha te vieren. En dan blijft Jezus achter in de tempel om bezig te zijn in de dingen van zijn hemelse vader. En zijn ouders weten het niet. En dan zijn ze al een dag op pad. En dan komen ze s'avonds op een punt waar men gaat rusten. En wat blijkt? Jezus is er niet. Terug naar Jeruzalem kan niet, het is donker. Morgen pas. Kun je nagaan wat dat voor die mensen geweest is. Die hebben geen oog dicht gedaan. Wat een ongerustheid. En dan de andere dag terug. Dat was ook weer een dag reizen, en dan komen ze in Jeruzalem en dan is het ook weer donker. Kunnen ze ook weer niet gaan zoeken. Moeten ze in Jeruzalem weer een nacht verblijven voor een leers op pad kunnen om Jezus te gaan zoeken. Weer een nacht, geen oog dicht gedaan. En dan de derde dag, jawel hoor, daar vinden ze hem in de tempel, staat er in het midden van zijn leraars. En zijn moeder bestraft hem dan Volkomen onterecht. Kind, hoe heb je dit ons aan kunnen doen? Je vader en je moeder hebben je met angst gezocht. Voor ons is dat natuurlijk volkomen begrijpelijk. Van zo'n dodelijk ongeruste moeder die al 3 dagen haar kind kwijt is. Met alle spanningen van dien. Maar alle angst en spanningen waren helemaal niet nodig geweest. En dat zegt Jezus ook tegen zijn moeder. Waarom, zegt hij, hebt u mij met angst gezocht? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Maar Maria, moeder Maria had er kennelijk helemaal nog geen oog en hart voor die bijzondere relatie die Jezus met zijn hemelse vader had. En ook Jozef begreep er niks van. We lezen dat ook letterlijk zo in Lucas 2. Ze begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. Maar dan gaat Jezus toch met zijn ouders mee naar Nazareth. En dan lezen we zo prachtig. En hij was hun onderdanig. Precies wat er in onze tekstwoorden ook staat. Dus daar merk je hoe hij zijn ouders eert. Hij kent het gewicht totdat ze waard zijn, zeiden we dat dat betekent. En hij toont zijn liefde en zijn trouw jegens hen. Hij is onderdanig vanaf, laten we zeggen, dit moment. Dat was hij natuurlijk ook al voor die tijd, maar we rekenen nu vanaf zijn 12e jaar... tot zijn 30e jaar, want dan gaat hij straks als rabbi zelf leren en verlaat hij ook zijn ouders. Maar al die tijd is hij ze onderdanig. En daarmee, gemeente, heeft hij voor ons het 5e gebod, eert uw vader en uw moeder, op een volmaakte wijze gehouden. En waartoe is dat nou nodig? Wel, om al die zondige jeugdjaren van u, van jou en van mij, geheel en al, voor zijn rekening te nemen. En nu gaat het Petrus niet alleen om de jongeren in dit onderdanig zijn. We zullen ook in het vervolg van de tekst lezen dat wij allen aan elkaar onderdanig moeten zijn, dus ook de ouderen. Maar kennelijk vindt Petrus het hier eerst nodig om de jongeren te leren. Het zal ook toen niet anders geweest zijn als nu, dat wij juist in onze jonge jaren zo gemakkelijk ons verzetten tegen degenen die over ons gesteld zijn. Valt het vaak zo moeilijk om te luisteren naar degenen die echt iets over ons te zeggen hebben. Maar wij als ouderen, en die zijn er ook gelukkig veel in de kerk, ouders en grootouders en anderen, wij weten dat zelf ook heel goed. Waarom? Wij zijn zelf toch ook jong geweest. Hoeveelen zullen er niet zijn onder ons die ook met spijt terugdenk aan zoveel zonde uit een jonge jaar. Paulus zegt in de Romeinenbrief, de dingen waarover ik me nu moet schamen. O, hoe tegendraad zijn we misschien ook geweest in onze jonge jaren. Helemaal geen liefde, geen respect, geen trouw aan je ouders. Hoeveel leraren zullen er door ons niet geplaagd zijn en getergd? Hoeveel dominees werden niet wanhopig tijdens de catechisatie, omdat je maar niet naar de predikant wilde luisteren? En de Heere weet er ook van. Van al die dingen. De schrift zegt niet voor niets dat de jeugd en de jonkheid ijdelheid zijn. En wat doet de Heer daar nou aan? Nou heeft het hem goed gedacht om door de Heilige Geest in het hart van David een psalm aan ons te geven, waarin de Heere laat weten dat Hij van alles wat er in onze jonge jaren heeft plaatsgevonden en misschien nu plaatsvindt, dat Hij er vanaf weet. En dan wordt dat woordelijk neergeschreven in de schrift, uit de mond van David, gewerkt door de Heilige Geest, in dat prachtige gebed, ontroerd. En we hebben het samen gezongen. En misschien zijn er wel onder ons geweest die adem kregen van Gods wegen, juist omdat ze zich zo schuldig weet tegenover de Heer en tegenover degene die dat alles hebben moeten ondervinden. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik bidden pleit, milde hand, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dan komt die schuldbelijdenis. Sla de zon, nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade. Het is wat het Heilige Geest ons dat nou leert, om dat nou te bidden. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid de eer te geven. En hoe eer ik nou Gods goedheid? Wel, door zijn Zoon. Door zijn heilig kind aan te grijpen. Opdat Hij onze zonden zou bedekken. Zoals David er ook van mag zingen in Psalm 32. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heeren is bedekt. Wat rijk, als dat de praktijk van ons leven mag zijn bij het ouder worden, om zo te mogen spreken van Gods genade, om nu te geloven met heel ons hart dat al onze zonden, ook die zonden van mijn jeugd, geheel en al voor rekening gekomen zijn van Christus, hoe Hij al die gehoorzaamheid die er bij God te volbrengen was, op volmaakte wijze volbracht heeft. Juist ook die zonde van mijn kinderjaren, van mijn puberteit, tot mijn 30ste jaar toe, geheel en al bedekt heeft met zijn volmaakte levenswandel. En daarbij ook nog de straf voor die zonde op zich heeft genomen. O, onvoorstelbaar. Zouden we dan niet zeggen, met het oog op Hem: Heere Jezus, U heb ik lief. Prachtig verwoord in Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Maar ook, en dan kijk ik weer naar onze jeugd, naar onze jongeren, wat een genade is het, lieve kinderen, als dat nou niet zo is in je leven, dat je een leven mag leiden in gehoorzaamheid aan je ouders, dat er een goede harmonie mag zijn in het gezinsleven, dat als je later ouder mag zijn, je terug mag denken aan die goede tijd die er was tussen je ouders en jou. En als je nu als kinderen mag zeggen: het is zo goed bij ons thuis, dank er de Heere dan voor. Misschien vind je het gewoon, maar het is niet gewoon. U mag gerust van mij weten, in mijn pastorale praktijk heb ik zoveel anders meegemaakt. Grote spanningen in gezinnen, tussen ouders en kinderen. Dus dank er God maar voor. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders. Als daar saamhorigheid gevonden mag worden in het gezinsleven. Als de stok lieflijkheid en saambinding ons gezinsleven regeert. Ouders. mogen onze kinderen merken. Uit wie uw leven mag. Ik heb begrepen dat u voorbereiding hebt voor het heiligavondmaal deze week. En dan worden de kinderen van de Heere genodigd aan zijn tafel. Weet u kinderen dat u een kind bent van de Heere? Spreekt u daar met uw kinderen over? En hebt u ook uw kinderen ernst leren maken met de bemoeienis van God met u en met uw gezin? Want dit was toch het eerste wat u deed toen u kinderen van de Heere kreeg. U hebt ze bij de Heere gebracht. U bracht ze bij het doopvond. Ze hebben het teken en zegel van de heilige doop ontvangen, het teken van Gods genade verbond. En wat een wonder, ouders, dat u tot dat doopvond mocht naderen. Als u zag op uzelf, kon het niet en kon het nooit. Maar het was omdat hij u nodigde. En zo heb u uw kinderen gebracht. En u hebt het beleden voor uzelf en voor uw kinderen. We zijn in zonde ontvangen en geboren. Aan allerhande ellende. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Kinderen des torens. En dan toch stuurde hij u weg. Integendeel, hij bracht het bloed van zijn lieve zoon op het voorhoofd van uw kinderen aan. Weet u hoe Calvijn dat noemt? Het royale, het koninklijke gebaar van God, van zijn goedwilligheid jegens ons. Zoals hij dat ook in de groet vanavond al liet horen. Het eerste wat hij tegen u zei was genade. En wat heerlijk als we het daarvan moeten hebben, broeders. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Neem mijn geroep ter oren, o God van Jacob. Ik hoop dat je in de week van voorbereiding zo naar de tafel des Heren mag toeleven. Kinderen, jullie zijn getekend voor het leven. Het bloed van Christus is aan je voorhoofd vastgebaakt. En bij ieder doopdienst word je daaraan herinnerd. Dat is ook het geweldige dat de protestantse gemeente zo de doop in het midden van de gemeente bedient. Iedereen moet het zien. Als u in de Rooms-Katholieke Kerk geboren zou zijn, dan zou u door de week achter een pilaar, samen met de pastoor, het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. Alsof het in het geheim gebeurd is. Maar wij, altijd maar weer getuigen van wat God belooft. En dan ook nog dat hij zichtbaar maakt dat wat hij belooft. En dan komt natuurlijk de vraag naar ons allemaal toe, niemand uitgezonderd. Is dat teken en zegel van het bloed der verzoening nu ook effectief geworden in ons leven? Dat is toch een teken van Gods verbond. Hij heeft dat verbond met je opgericht, dat is niet een loze belofte. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Maar heb je dat verbond nou ook aanvaard? Kijk, hij is het met je aangegaan. Maar er zijn toch twee partijen? God is de ene partij en wij zijn de andere. Ja, maar hoe kan ik dat dan weten? Dat ik ook tot dat verbond behoor. Nou, ik zou het je heel eenvoudig zeggen. dan heb je zelf een band aan de Heere gekregen. Als antwoord op zijn verbod. En dat betekent heel concreet. En hoe het gegaan is, is het gegaan. Daar is de Heer vrij in. Maar één ding weet ik wel. Je kunt niet meer zonder de Heere leven. Geef daar maar antwoord op. Heb je hem nodig gekregen? Kinderen, jongeren, dan kom je erachter wanneer de Heer in je leven komt door zijn Heilige Geest dat je een zondig mensenkind bent. En dan spaart de Heer je niet, al legt hij je leven bloot. En wat blijft er dan over? Van u en van jou en van mij. O, als je dan terugkijkt in het licht van het woord, het heilige woord van God. En zijn heilige wet. Dan sta ik daar als iemand die menig keer, ik zal het heel netjes zeggen, gelogen heeft. Hoeveel lelijke woorden zijn er niet van onze lippen gevloeid. Misschien heb je wel gestolen. Misschien heb je wel gevloekt. Misschien gaat je hart wel helemaal uit naar het boze en het vuile van deze wereld. Misschien ben je wel verslaafd geraakt aan games. Doe je niet anders dan met je games zoveel mogelijk mensen doden, want daar gaat het vaak om. Ach, leg je leven maar naast de wet des Heer. De 10 geboden. En dan laat de Heilige Geest je zien dat je gezondigd hebt en dat je gedaan hebt wat kwaad is in de ogen van de Heer. En wat moet je dan doen? Wat moet je dan toch doen? Ga dan maar met dat voorhoofd naar de Heer. En laat dat bloed der verzoening maar zien. Want dat bloed dat vastgemaakt is aan je voorhoofd, dat reinigt naar Gods eigen belofte van alle zonden. Dus al is het dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en geen van die gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, God alleen, omwille van de verdiensten van Christus, uit loutere genade, zonder enige verdiensten mijnerzijds, al mijn zonden vergeeft en ook nog eens mij de gerechtigheid van Christus schenkt. Zo volkomen als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Ga met je voorhoofd naar de Heere en ga het eerste psalmversje leren. Met dat tekenen zegel van Gods genade verbond aan je voorhoofd. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt, mild en overvloedig. Zeg het maar, Heere, waarom hebt u dat bloed aan mijn voorhoofd vastgemaakt? Waarom deed u dat? Deed u dat om mij te verdoemen? Of deed u dat om mij te behouden? De Zoon des mensen, broeder, is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om ze te behouden. Dat bloed heeft maar één ding op het oog, en dat is de volkomen verzoening van al onze zonden. Schuil dan maar achter het bloed. Ik heb je bij het doopvond niet weggestuurd. En als ik nu je voorhoofd zie, oh, als ik het bloed zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. Wat een genade als je de kracht van dat bloed hebt leren kennen. Want dat bloed, dat mag ik er ook bij zeggen, dat is niet alleen tot vergeving van zonde. Maar dat bloed is ook nog eens een keer de kracht voor de heiliging van mijn leven. Het is vanuit de kracht van dat bloed dat ik van nu voortaan voor mijn Here en mijn God leven wil. Daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht in het bloed van het Lam. En zo breidt hij nu, terwijl wij hier zitten, zijn vleugelen over ons uit, opdat de grootste van de zondaren in wijk de toevlucht zouden nemen onder zijn vleugel. We hoeven niet te twijfelen aan zijn bedoeling, toch? Hij zegt het zelf: hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk in hen haar kuikens. Nou, komt dan. Komt dan aan die vermoeid en belast zijn. Wend u tot mij toe. O, alle gij einde draden, wordt behouden. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Op het kruishout van Golgotha. Wijder kan het niet. Daar wordt de rust geschonken. En als we dan nu zo in oog staan met de gekruisigde Christus. Die daar hangt als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Terwijl het bloed, zegt Calvijn, van Jezus op de gemeente drupt in de prediking. Oh, dan voelen we denk ik allemaal wel aan wat een ernst zo'n prediking met zich meebrengt. Nu worden de sleutelen van het hemelrijk gehanteerd. Nu worden we buitengesloten. Of binnengesloten. En daar zijn we zelf bij. Dat weten we. Dat horen we. Dat geloven we. Of we geloven het niet. En nou begrijpt u misschien waarom wij vraag en antwoord 84 van de Heidelberg Catechismus als geloofsbelijdenis hebben genomen. Want daar wordt het gevraagd. Hoe wordt nou het hemelrijk? Let op hoe het gevraagd wordt ook, hè. Hoe wordt nou het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Dat gebeurt dus nu. Onder de prediking van het evangelie. Van de blijde boodschap van de verzoening door het bloed van Christus. Wordt het gesloten of ontsloten? Want wat is het antwoord? Alzo, als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en ieder, verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls, als ze de beloftenis van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen. En dat is de keerzijde van de bediening der verzoening. Alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Wat een realiteit. Zolang zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen. Beide in dit en in het toekomende leven. En dan Dan vervolgt de tekst met te zeggen: en weest allen elkaar onderdanig. Dat is dus een adres gericht aan ons allen. Het kan dus niet zo zijn dat er ook maar één gemeentelid in wijk is die denkt dat hij meer is dan de ander. Integendeel, de schrift zegt: wees allemaal onderdanig aan elkaar. En dan weer vanuit die levenshouding van eer, respect is dat, liefde en trouw jegens de ander. Daar heb ik natuurlijk al genoeg over gezegd, vandaar dat ik nu doorga in de tekst. Daar staat: wees met de ootmoedigheid, nederigheid. Dat betekent het bekleed. Letterlijk staat er dit: wees met ootmoedigheid of nederigheid om God. En dat woord om Gorden is dan afgeleid van het woord slavenschort. Ieder gemeentelid moet dus als het ware de slavenschort omdoen. Dan moet u dus bedenken dat Petrus dat hier neerschrijft. En ongetwijfeld heeft hij, toen hij dit neerschrijft, moeten denken aan dat moment. Die laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen. Die laatste paasmaaltijd. Alles was klaar. Hè? Die opperzaal was toegerust. Ze konden het paascha met elkaar vieren. Alleen als ze daar binnenkomen. Daar staat wel een bak met water en alle dingen die moeten dienen om de voeten te wassen. Want u weet, ze lagen aan de tafel met de hoofden naar elkaar toe. Voeten waren vuil vanwege het stof in het Midden-Oosten. Dus eerst moesten die voeten gewassen worden. Alleen alles was er behalve een slaaf om de voeten te wassen. En dan zie je het zomaar gebeuren. En wie gaat er nou met vuile voeten aan de tafel? Maar ze hebben naar elkaar gekeken. Hoe moet dat nou? Nou, het kwam hierop neer, ze lagen allemaal met vuile voeten aan de tafel. Niemand wenste de voeten van de ander te wassen. En weet je wat nou zo bijzonder is, gemeente? Dan komt daar Jezus binnen. En dan is er ook niemand die de voeten van Jezus wil wassen. Dat je het van elkaar niet doet, dat kan ik me dan nog enigszins voorstellen. Maar dan komt die lieve borg en zaligmaker binnen. Geen mens. Geen mens. Die zijn hand uitstrekt. Om de meester zijn voeten te wassen. En dan ziet hij ze daar liggen met vuile voeten. En ja hoor. Dan doet hij de slavenschort om. Dan doet hij de slavenschort om. En dan gaat hij ze allemaal wassen. En Petrus, ja, dan kun je wat Petrus ook weer in waarderen. Dan zegt die meester: geen sprake van. U zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Hoe nee, zegt Jezus. Dan heb jij geen deel aan mij, Petrus. Oh, zegt hij, nee, dan wordt het anders. Dan niet alleen mijn voeten. Maar dan helemaal, van top tot teen. Nee, dat is ook weer niet nodig. Je hebt alleen maar nodig dat ik jouw voeten was. En dan gebeurt het, gemeente. En dan is die klaar. En dan zegt hij: dat heb ik jullie nou tot een voorbeeld gedaan. Opdat gelijk ik u gedaan heb, gij dat ook zult doen. Dat is nou wel kander onderdanig zijn. Buigen en bukken voor elkaar. Elkaar de voeten wassen. Dat kan alleen maar als we omgord zijn. Met het kleed van de ootmoed, van de nederigheid. Weet u waar dat woord ootmoed eigenlijk van afgeleid is? Van het Griekse woordje tapes. En dat betekent vloerkleed. Daar komt het vandaan. Daar horen wij, als je goed luistert, ons woordje tapijt in terug. Vloerkleed. Dus wat zegt de apostel hier eigenlijk? Wees nou een vloerkleed. Nederiger kan het niet. Lager bij de grond kan het niet. En als je dat woord tapes in gedachten neemt, tapijt in gedachten neemt, waar de mensen overheen lopen, oh, dan zegt de natuurlijke mens: je denkt toch zeker niet dat ik over mij heen laat lopen? Ja. Hier staat dat je het wel moet doen. En wat een genade als je het mag doen. Als je die slavenschort aan mag trekken. En als je de ander uitnemender acht dan jezelf. Mag ik u eens vragen? Wat gebeurde er nu toen de Heere in je leven kwam? Toen hij te sterk werd, wat gebeurde er toen? Precies. Toen ging je door de knie. Toen kon de Heere het aan je zien. Dat je jezelf voor hem vernederde. O, je wilde nog wel dieper voor hem buigen als dat je kon. Zo klein. Ik hoor Mephibozet zeggen, wat is het dat je omgezien hebt naar een dode hond. Nou, een hond is een onrein beest, dat weet u. En iemand die dood is, die mocht je niet aanraken. Nou, zo laag leert die man zich dan wegcijferen. Een dode hond, kleiner, geringer, onwaardiger, kan het niet. Maar daar staat tegenover dat God de hoogmoedige wederstaat. Dat het kan ook niet anders, want zijn eigen lieve zoon, God uit God, licht uit licht, die is mens geworden. Zo diep heeft hij zich vernederd. En hoe verschijnt hij dan in deze wereld? Niet als een koning, als een machthebber, nee, als een slaaf. De slavenschort heeft hij heel zijn leven omgehad, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En met deze consequentie, dat hij zichzelf vernederd heeft, zo zegt Paulus in Filippenzen 2, tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Dat wil zeggen, vernederd werd tot een vloek geworden zijnde voor ons, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods. In hem, o, dit te mogen omhelzen, dan zingen die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? God wederstaat de hoogmoedige, dat is toch begrijpelijk. Als je zo'n Christus gepreekt wordt en je verzet je tegen zo'n dierbare heiland die zich vernederd heeft tot aan het vloekhout toe, om plaatsvervangend voor u en mijn zonden te sterven. Dit deed ik voor u, zul je zondig horen, dat je anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan de hoogmoedige mens. Dat is, ja, dat is de trotse mens, dat is de mens die verwaand is, die onuitstaanbaar is voor zijn naaste, maar allermeest voor God. Want als je jezelf niet vernedert voor de Heere, dan doe je het zeker niet voor mens. Maar aan de andere kant, als je je mag vernederen voor de Heere, dan doe je het zeker ook voor mens. Dat is vrucht van dat nieuwe leven, dat uit God is. De Heidelberg Catechismus leert ons dat er drie stukken zijn die gekend moeten worden om wel getroost te leven en hemelzalig te sterven. We kennen ze allemaal: ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar ik kan er gewoon aan toevoegen: drie stukken nodig. Welke dan? Ootmoed. Wat gebeurt er als de Heer je aan je zonde ontdekt, als dat stuk der ellende zich openbaart? Dan lig je als een nederige zondaar aan zijn voeten. Ootmoed. Wat gebeurt er als die je van je zonde verlost? Sta je dan als een trots mens overeind? Nee, dan lig je ook aan zijn voet. Van verwondering en aanbidding. Ootmoed. En in de dankbaarheid. Ik denk dat je steeds kleiner wordt. Steeds geringer. Heere, wat. Wat bezielt u toch. Dat u oog op mij liet vallen. Ja. U had u zelf toch niet uitgekozen, of wel? Dat zegt de Heer ook. Hè? is zijn welbaar. Zijn zondagsliefde. Anders was het er nooit, maar dan ook nooit van gekomen. Ziende op het Lam van God wordt alle hoogmoed weggemaakt. Nou, onderdanig. Jongeren, je weet het nou, hè? Je ouders en al die over je gesteld zijn. Ik hoop dat het niet meer moeilijk is na vanavond. Als je iets van de preek verstaan hebt door Gods genade, dan zul je merken, dan ga je een heel ander leven tegemoet. En onderdanig ook voor elkaar, als gemeenteleden. Niet alleen de jongeren voor de ouderen, maar voor elkaar. Elkaar onderdanig zijn, dat hebben we nog ook gehoord. En dan tenslotte, en dan gaan we naar het einde van de preek. Wij hebben ons te vernederen onder de krachtige hand van God. Opdat u te zijner tijd zal verhogen. Wat betekent dat nou, je vernederen onder die krachtige hand Gods? Wel, die krachtige hand van God ziet op het lijden dat deze gemeente overkomt. En daar werd al veel geleden in die tijd. 1 Petrus 4 staat er vol van. U moet dat maar eens lezen als u vanavond gaat slapen. Dat lijden van de christenen. In hoofdstuk 4 wordt onder andere dit gezegd. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds zou overkomen, maar verblijd u, zegt hij, naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Dus dat lijden omwille van Christus is gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. Dus je merkt hoe dat lijden van de christen in direct verband gebracht wordt met het lijden van Christus. Het was bij Christus door lijden tot heerlijkheid. Nou, zo zal de weg ook zijn van allen die Christus deelachtig zijn. Dat wordt ook hier in deze gemeente duidelijk. Petrus spreekt zelf ook al van zijn lijden. Hij zegt in vers 1, de ouderlingen die onder u zijn, verman ik die medeouderling, hij is dus een medeouderling, en getuige van het lijden van Christus ben. En dan ook, en dat is de belofte die hier ook verwoord wordt, ook delen zullen in de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Te zijner tijd, dat ziet op de wederkomst. Als al dat lijden, al die verdrukking, zal worden weggenomen. En al degenen die de verschijning, dat is de wederkomst van Christus, hebben lief gekregen, zullen delen in de heerlijkheid die hen wacht. Maar er zit nog een gedachte achter, en dat is deze. Ook hier, al hier en nu, zal hij die krachtige hand, ja, laten gelden. Die verdrukking overkomt ons niet van mensen. Ja, ze doen het ons wel aan, maar we mogen er de krachtige hand van God in zien. Ook in onze verdrukking. Ook in ons lijden. En dan staat er, en dan zal u te zijner tijd verhogen. We hebben u gezegd, de eerste is de wederkomst. Maar ook hier en nu verhoogt hij zijn kerk. En denk maar aan die psalm. En op een rots verhogen uit de lente. Als daar dan die benauwdheid is, die wijd uitgestrekt is. Als de vijanden ons benauwen, van binnen en van buiten. Ook al doen zoveel mensen je zoveel dingen aan, je mag er nogthans de hand van de Heere inzien. En dan mag je de weg die de Heere met je gaat, goedkeuren. We hebben Psalm 18 gezongen vanavond. Gods weg is volmaakt. Dat de reden des Heren is doorlouterd. Maar hij is een schild. Allen die op hem betrouwen. O, dan zet hij mij op een rotssteen die voor mij te hoog zou zijn. Ik zal er nooit op gekomen zijn. Maar dan rijdt hij mij die krachtige rechterhand. Hij helpt mij. Hij ondersteunt mij. O, misschien zijn er wel die dat lijden ook erkennen vanuit hun persoonlijk leven, wat er ook mogen zijn. Dat kan op je werk zijn, dat kan op school zijn, dat kan in je gezinssituatie zijn. Dat kan ook in de gemeente zijn, broeders, Wat kunnen er soms onmogelijke dingen gebeuren waarbij je zegt, wat moeten we ermee aan? O, weet dat het niet buiten deze God en Heer omgaat. Maar verwacht het dan ook van hem in deze. O, verneder je dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u zal verhogen te zijner tijd. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daad de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Amen. Zingen wij van Psalm 118, de versen 3 en 8. Laat ons danken en bidden. Heer, wat is het goed om in uw huis te zijn. We zouden er wel willen blijven. De kerk hoeft nooit meer uit te gaan. O, geef dat we zo in uw huis zijn geweest. Dat we onze zielen mogen opheffen tot u die in de hemel zit. Opdat wij in de gelovige gemeenschap met u, o Heer Jezus Christus, mogen delen. Ons één mogen weten met u. Hij als ons hoofd in de hemel. En wij als zijn leden hier op aarde. En zo zeker als hij in de hemel is, zo zeker zal hij ook mij tot zich nemen. Dat als antwoord op de bediening der verzoening. O Heere, er is toch niemand buitengesloten vanavond dan die zichzelf buitensloot. Die maar niet wil geloven. En die zich maar niet wil bekeren. Terwijl het klonk vanavond, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Wat is er nog natuurlijker dan dat een kuiken vlucht onder de vleugels van moeder. Maar gij hebt niet gewild. En uw huis wordt u woest gelaten. O, dan staan we er buiten. Eeuwig buiten. En dat door eigen schuld. En waar dat woord nu zijn kracht deed. O, dan is daar dat heerlijke buigen. Ons gewonnen gaaf. Alle roem van onze kant is dan uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst. Alleen. Heere, dank voor wat u gaf. Vergeef het tekort. We kennen ten dele en we profiteren ten dele. Maar nochtans. Laat het zijn geweest tot uw eer en tot rijke zegen. Voor oud en jong. Heere, wees met ons. Ook als we naar huis gaan. Geef dat we nog een goede en gezegende avond mogen hebben. Dat de dingen die we gehoord hebben ook voorwerp van gesprek mogen zijn in onze huizen. Ouders en kinderen. Sprekend over de dingen van uw koninkrijk. Zegen uw dienstknecht die u hier hebt gesteld. Wees hem in zijn bediening nabij en stel hem tot een zegen in het midden der gemeente. Samen met zijn gezin. Gedenk allen die werkzaam mogen zijn in uw koninkrijk. O, mogen zich verheugen in het heil dat u in Christus Jezus zo rijkelijk aan het licht hebt gebracht. Wij bidden het u alles om Jezus wil uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijf met u allen. Amen.